Deze podcast wordt gesponsord door PeopleFinders. Recruit like a pro vanuit jouw merk met volledige ontzorging van het recruitmentproces.
Welkom bij de People Masterminds podcast. De podcast over people and culture bij scale-ups. Met in deze maand het onderwerp HR bullshit waar niemand wat van begrijpt.
Het people- en culturevak stroomt over van woorden die lang niet iedereen begrijpt. Betrap jij jezelf of een collega op woorden als employee experience, employee lifecycle, talent journey, employee engagement en een employee value proposition? En begrijp je überhaupt zelf wel wat je zegt? Het lukt ons in dit vak heel goed om in iedere zin vakjargon te proppen. Waarom is dit zo? En begrijpen we van elkaar nog wel wat we bedoelen? Of begrijpt jouw CEO geen bal meer van jouw algebra? Kortom, waarom is het voor people teams zo belangrijk om in begrijpelijke taal te praten? Welkom bij de People Masterminds podcast. Mijn naam is Evelise.
En ik ben Christel. Vandaag hebben we bij ons in de studio een columnist die wekelijks schrijft over de taal die ze om zich heen hoort. En daarover ligt ze regelmatig op de vloer van haar werkkamer te huilen. Ze is eindredacteur van het NRC en auteur van boeken zoals Hoe vind je zelf dat het gaat? De gids voor de kantoorjungle en Ga lekker zelf in je kracht staan. Ze is zelf benoemd goeroe, rockstar en kantoor-amazone. Dit is de dame die houdt van begrijpelijke taal en absoluut niet van jeukwoorden. Welkom in de studio, Japke de Bauma.
Ja, heel leuk om hier te zijn. Overigens ben ik, je zegt zelf benoemd, maar ik zou mezelf natuurlijk nooit benoemen als goeroe. Dat zijn natuurlijk termen die andere mensen...
Die anderen jou willen. Gegeven hebben.
Ja, tuurlijk. Dat zou ik anders nooit durven.
Nou, en wij waren eerlijk gezegd best een beetje bang hoor, om met jou in gesprek te gaan.
Ja, dat heb ik wel vaker, ja. In het begin niet hoor, 10 jaar geleden. Maar nu inderdaad, mensen zeggen, oh ja, ik durf eigenlijk niks tegen je te zeggen of te mailen vooral. En dan krijg je toch nog steeds hele epistels met jeukwoorden. Maar goed, in mijn drempel heb ik inmiddels een klein beetje verlaagd als ik met mensen, zeker uit jullie vakken, spreek. Ja. Dus voel je niet te bedreigd.
Ja, onze podcast staat natuurlijk vol van de Engelse
alleen
woorden
maar Engelse termen.
Scale-ups en dergelijke.
Ja. Heel heftig.
Vergeef het ons als we de fout in gaan.
Ben me nu ook heel erg bewust van wat ik zeg. Dat is opvallend. Dat effect heb je denk ik vaker op mensen.
Ja, dat effect heb ik op mensen. Maar dat zou je natuurlijk eigenlijk altijd moeten hebben, hè? Evelise.
Ja. Ja,
je zou altijd moeten denken, hey, wacht eens even, wat ben ik nou eigenlijk aan het zeggen? En dat geldt natuurlijk voor iedereen. En ik ben dan dus een soort kanariepiet in de koolmijnen, weet je wel. Dat hadden ze, in de mijnen. Canary in the coal mines. Hè? Dus die stuurden ze de mijnen in. En als die beestjes doodvielen, dan was er te weinig zuurstof. En tegenwoordig ben ik dus ook zo'n soort kanariepiet. Die mensen vooruit sturen van nou, als ik dood neerval, dan staat er echt te veel jeukwoorden in.
Dus dan lig je huilend op de vloer
ja,
van je kantoor.
Ja, dat lig ik wel geregeld, ja.
Je hebt heel veel geschreven over kantoortaal en die typische jeukwoorden zoals spin in het web en een dynamische omgeving en wat ik net zei, in je kracht staan. Maar ook over het gebruik van al die Engelse woorden en dat dit best een beetje minder mag. Nou, wij werken veel voor internationale scale-ups en daar is natuurlijk een en al Engels. Heeft de opkomst van al die start-ups en scale-ups de taal ook in andere bedrijven beïnvloed, denk je?
En nou, allereerst, wat is ook alweer een scale-up? Want dat moet ik ook weer even bij spijkeren. Wat?
Een zeer snel groeiend bedrijf.
Oh, zeer snel.
Dus groeiend. Zo zouden we dat natuurlijk moeten noemen.
Ja. Dus een exploderend bedrijf, zou je kunnen zeggen.
Exploderend bedrijf, ja.
Wat dan weer
zeker.
Heel grappig klinkt, omdat ik hoop niet dat ze echt exploderen. Nee, scale-up. Tuurlijk heeft dat het beïnvloed. Hè? De opkomst van de grote dotcoms, van Netflix, van Booking, van Google, Apple, de hele rimrap. Tuurlijk, hè, dat heeft ons leven overgenomen. Maar in Nederland, hè, want als je kijkt naar Duitsland of naar Frankrijk of naar België, daar is het echt minder. Dus wij hebben blijkbaar toch een soort, als Hollanders, een soort... hoe noem je dat? Een instelling dat we heel graag mee willen doen met de grote jongens. Hè? Dat is het een beetje.
Dus we voelen misschien omdat we een klein landje zijn?
Ja, misschien. Maar dat is ook wel weer gek. Want vroeger waren we natuurlijk een mega multinational. Hè?
Ja.
Nederland was natuurlijk een van de grote, een van de grote zeemachten. Denk dat dat ook een beetje meespeelt. Hè? Dus we stelden we heel veel voor. Nu zijn we klein. Nu komen die hele grote dotcoms. ondernemers die komen dan onze land in. En dan willen wij graag meedoen. Want ik kom net terug van vakantie uit Frankrijk. Nou, er is geen hond hoor die Engels spreekt in Frankrijk. Dus
klopt.
In die zin is dat wel echt iets Nederlands.
Ja, ja precies. Ja, in Duitsland blijven ze ook lekker Duits praten natuurlijk.
Ja, ik weet ik niet zo heel veel van Duitsland. Daar zou ik me eens in moeten verdiepen. Want dat is een enorme markt voor mij wellicht. Wat ik wel weet, Vlaanderen. In Vlaanderen word ik heel vaak gevraagd voor interviews door kranten.
Ja.
Dus daar hebben ze ook wel een beetje dat gevoel van jongens, het mag wel wat minder. Maar hier, we laten ons wel echt heel snel overdonderen. Dat is mijn ervaring.
En in die wereld van die snel groeiende bedrijven, die
scale-ups,
exploderende bedrijven, daar is Engels over het algemeen de voertaal.
Ja.
En jij hebt het ook wel over de Engelse ziekte. Hè, wat we net ook een beetje probeerden uit te leggen natuurlijk met die voorbeelden. Waarbij we onnodig veel Engelse woorden gebruiken.
Ja, vooral onnodig. Hè? Want er zijn natuurlijk ook Engelse woorden die inmiddels al geaccepteerd zijn. Of waar je niet onderuit kunt. Hè? Maar ik verweer me natuurlijk vooral tegen die belachelijke Engelse woorden. Ik vind de meeting altijd nog een van de leukste. De meeting. Hoezo de meeting? Ook in het Nederlands. Hè? Dus niet gewoon een meeting of I've got een meeting of die Amerikaanse I got a meeting, maar de Nederlandse meeting. Wat je ook echt M-I-E-T-I-E-ing schrijft. Dat is dan denk ik, waarom? Overlegvergadering, noem het gewoon overlegvergadering. He, en daar zijn natuurlijk 100.000 voorbeelden van, van die Engelse ziekte, waar het niet echt nodig is om dat Engels te praten. Maar ja, in een internationaal bedrijf praat iedereen Engels. Dus daar gaan mijn columns niet over. Daar gaan mijn boeken niet over. Tuurlijk moet je in een internationaal bedrijf met elkaar Engels spreken.
Anders kunnen we niet communiceren.
Precies.
Maar ook daar heb je natuurlijk wel van die woorden. Zelfs in een Engelstalig bedrijf waar je denkt, waar heb je het over? Zoals die employee value proposition. Denk je,
tuurlijk.
Waar gaat het eigenlijk over?
Tuurlijk, maar goed, het Engels aan zich, om even een goed Nederlands woord te dat is niet waar ik me tegen verzet. Ik verzet me er tegen. Waarom zou je dat nou in dat onnodige Engels zeggen, terwijl je het ook gewoon in het Hollands
Nederlands
kan uitleggen?
En dan heb ik nog wel een aanvullende. Wat mij opvalt, als je dan in zo'n internationale scale-up zit, waar de voertaal Engels is, dan heb je natuurlijk ook wel eens overleg, geen meeting, met een collega, een Nederlandse collega.
Ja.
En wat doen ze dan? Dan gaan ze Engels met elkaar praten, hè? Of Engels met elkaar mailen.
Nou, heel veel van die Engelse woorden tussendoor. Ik vind een van de ergste. Ja, ik vind heel veel erg hoor. Daar komen we natuurlijk later nog op. Maar ik vind mensen die talent uitspreken op zijn Engels altijd heel
talent.
Erg. Talent. Een talentprogramma. Dan denk ik, hoezo? Waarom? De talent. Het is gewoon een talenten. Je wilt talenten tot ontwikkeling brengen. Waarom zou je dan talentprogramma zeggen ook? En ook weer dat Nederlands woord programma. Ja, ik zit daar soms inderdaad wel echt mijn hoofd over te breken waarom dat is. Ja.
En human resources vinden wij heel stom. Maar vind jij ook heel stom?
Oh, maar dat is wel op zich wel weer goed nieuws. Maar jullie vinden dat dus ook een...
Dat is toch een afschuwelijk woord.
Maar waarom vinden jullie dat een slecht...
Nou, ik kan daar een half uur over vullen.
Maar
heel in het kort. Ik zeg al, mensen zijn niet resources.
Nou, precies.
Ze gaan aan het eind van de dag naar huis. En je mag heel blij zijn als het heel leuk bij je vinden. En de volgende dag weer terugkomen.
Ja.
En een oud collega van mij, ik heb het eerder in de podcast gezegd. Die zegt altijd, als je het woord human resources noemt of HR, gaat de ergste wereld een puppy dood.
Oh ja, ja, ja.
En nu noemen wij people and culture.
Ja, ja
wat
ik
natuurlijk hartstikke
een zeehondje.
Engels is.
Ja, als
een
iemand
zeehondje.
Het zegt, gaat er een zeehondje dood. En dat vind ik natuurlijk nog zieliger. Die hele grote zwarte kool oogjes met dat witte, pluizige. Ja, echt heel sneu. Nee, ja, jullie vinden dat ook.
Ja,
en
heel
dat is dus precies wat ik erop tegen heb. Ik heb economie gestudeerd. En daar leer je natuurlijk over de grondstoffen. He, over de productiefactoren. He, wat zijn de productiefactoren van een bedrijf, van een onderneming? Dan heb je het over grondstoffen, bijvoorbeeld aluminium. Allemaal van dat soort grondstoffen.
Mm-hmm.
En dan kom je dus ook bij arbeid. Dan denk ik, maar arbeid is geen grondstof. En zo is het eigenlijk wel ooit een beetje begonnen bij mij in de jaren 80, tijdens mijn studie. Dat ik me daarover begon te verdiepen. Taal maakt uit.
Ja.
Als je het grondstoffen noemt, je noemt het resources, betekent dat ook iets voor de manier waarop je naar dat personeel kijkt? He, heel veel mensen zeggen tegen mij van, ja, wat maakt het nou uit? He, jij bent met die woordjes bezig.
Verkleinwoorden ook niet altijd fijn.
Denigrerend over doen. Maar dan zeg ik, jongens, het is belangrijk welke taal je gebruikt en wat je zegt is heel belangrijk.
Ja.
Het definieert je bedrijf. Het geeft de cultuur van een bedrijf weer en de manier waarop mensen naar elkaar kijken in een bedrijf. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn.
Functietitels, hoe zit het daarmee? Want wij zien in die internationale omgevingen dat je natuurlijk op zoek gaat naar titels die wereldwijd begrepen worden. Dan hebben we de CEO's en de VP's en de meest exotische functietitels die je maar kan bedenken. Maar wat zie jij? En wat vind je daarvan?
Dat geldt natuurlijk. Daarvoor geldt hetzelfde als voor al die onnodige, ingewikkelde termen. Toen ik net begon, ik weet nog heel goed dat LinkedIn toen. Misschien was LinkedIn er al 100 jaar hoor, maar toen ik ermee begon om het te gebruiken, dat ik ook dan was ik ook een news coordinator in de whatever presence, journalism, weet ik veel, newsroom. Want ik ging dat in het Engels schrijven, omdat iedereen dat deed. Hè? Dus ik dacht, dat zal dan wel zo
de
horen.
De standaard, ja.
Ja, terwijl ik natuurlijk nu op mijn oude dag, ik ben nu 51, juist respect heb voor de mensen met de kortste visitekaartjes. Ik heb ooit een keer geschreven, het allerbeste visitekaartje is een blanco kaartje. He, dus je geeft een blanco kaartje aan iemand. Het is natuurlijk altijd leuk om een carte blanche te krijgen. Laten we wel wezen. Maar je geeft iemand een wit kaartje. En dan schrijf je bijvoorbeeld je nummer erop. Of je naam erop. Dat is het. En niet zo'n kaart waar dan 300 functietitels op staan. Wat je allemaal bent.
Ja.
Een journey to cloud. Ik had de chapter lead journey to cloud program. VP er een keer geïnterviewd. Dat je denkt, why? Hè? Schrijf gewoon in het kort en in het duidelijk Nederlands. Hoe zou je het zeggen tegen je moeder, tegen je vader, tegen je vrienden?
Ja.
Dat maakt veel meer indruk, vind ik dan. Maar ja.
Ik heb ook niet zoveel met allerlei titels voor je naam of achter je naam zetten. En ik weet nog dat ik een keer heb samengewerkt met iemand die had in zijn afzender van zijn e-mail MNA staan. Ik denk, wat betekent dat toch, MNA? Dus ik ben gaan googlen, MNA. Geen idee. Dus ik heb hem een keer gevraagd, wat betekent MNA? Ja, MAVO niet afgerond. Ah. Vond ik wel heel briljant.
Dat is wel heel leuk, ja. Is wel dat soort dingen.
Ik hou er wel van.
Ja, ik ook. En niet dat je overal humor in moet gooien. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, zelfspot. Blijf jezelf kritisch bekijken. Heel belangrijk. Dus ik zeg altijd, neem je werk serieus, maar jezelf een stuk minder. Want als je dat niet doet, dan krijg je dus dit soort pompeuze bouwwerken van luchtkastelen. Die eigenlijk, als je de stop eruit trekt, waar heel weinig van overblijft. En ja, dat is natuurlijk mijn functie om dat zichtbaar te maken.
Ja, leuk. En we kennen ze allemaal, die vacature teksten die bol staan van de jeukwoorden en corporate bullshit.
Bullshit,
dat
Engels.
Dat is ook Engels.
Gebruiken.
En bullshitbanen.
Dat bullshit is, wij kunnen deze podcast sowieso niet meer in het Engelstalige gebied uitzenden.
Nee.
Maar oneerbiedig. Ik vind het bullshit is wat oneerbiedig, maar is soms wel echt aan de orde. Ja.
Waarom is die begrijpelijke taal in vacature teksten zo belangrijk, vind je?
Nou, dubbel eigenlijk belangrijk. Omdat het niet alleen voor intern gebruik is. Hè, dus, of laat ik het andersom zeggen. Het is niet alleen voor extern gebruik. Het is niet alleen voor een visitekaartje voor de buitenwereld, een vacature.
Mm-hmm.
Maar het is ook heel erg voor binnen je onderneming een visitekaartje. Dus de mensen die in jouw bedrijf werken, die lezen die vacature ook. En die denken van, blijkbaar hoor ik hier dan bij. Of ik herken me hier helemaal niet in. Of juist wel natuurlijk. Dus het is zowel voor binnen als voor buiten zo belangrijk dat je eigenlijk over elke zin goed hebt nagedacht. En dat je niet bent vervallen in clichés. Omdat die heel weinig zeggen. En dus ook eigenlijk helemaal niks meer zeggen over het bedrijf, wat het bedrijf wil zijn. En ik heb sowieso een enorme hekel aan al die vacatures die elkaar nalopen te praten. En het is één grote brei van inwisselbaarheid geworden eigenlijk.
Ja. Ja.
En dat ik lees ze ook natuurlijk omdat mijn lezers het onder mijn neus houden. Van moet je dit nou weer zien? Maar ik vind het ook interessant omdat het heel veel zegt over wat wil het bedrijf zijn? Wat wil het bedrijf uitstralen? En misschien is dat wel juist wat heel veel facturenmakers of mensen in het personeelsvak zich niet realiseren. Dat het eigenlijk een soort vingerafdruk is.
Dat is het ook, absoluut eens. En je ziet ze volstaan met clichés.
Ja, verschrikkelijk.
Ze zoeken allemaal hetzelfde.
Ja, allemaal hetzelfde. Ja, dat is wel echt... Ik moest ze ooit natuurlijk vaak doorlezen toen ik nog... Ik heb overigens maar 2 jaar in mijn carrière over jeukwoorden geschreven elke week. Dus elke week had ik dan een ander begrip.
We praten er al 10 jaar over.
We praten al 10 jaar over. En ik schrijf er nog
af. Nog steeds relevant dus.
Ja, blijkbaar. Maar goed, ik schrijf natuurlijk af en toe nog wel eens over een jeukterm. Of een jeukbegrip. Of over een vacature. Maar echt dat ik wekelijks daarover schreef. Dat heb ik maar 2 jaar gedaan. Toen moest ik er heel veel voor die rubriek. Elke week moest ik er heel veel doorlezen. Heel veel vacatures. Dus dan googelde ik op een bepaald woord wat ik die week wilde bespreken. Ja. En dan kwam ik natuurlijk altijd op vacatures terecht. En dan las ik al die vacatures. Denk, wat verschrikkelijk. Stel je voor dat je een baan zoekt.
Want je hebt een keer iets geschreven over een boswachter.
Ja, een boswachter inderdaad. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik heb wel 2 keer staatsbosbeheer op de korrel genomen. Recent kreeg ik weer een andere staatsbosbeheer onder mijn factuur onder mijn neus geschreven. En dat ging over een terreinopzichter. Die moest, hou je vast, hè, verantwoordelijk worden voor een robuuste en slagvaardige terreinbeheercyclus die bijdraagt aan het verbeteren van de beheercondities, waarbij de focus ligt op de integraliteit en interactie tussen proces en inhoud.
Nou, hartstikke duidelijk. Staat er ook een punt?
Ja, staat ergens een punt. Terreinbeheercyclus is al heel erg vreemd. Maar ook ja, die interactie ook tussen proces en inhoud. Hoezo niet? Waarom zou je geen interactie hebben tussen proces en inhoud? Integraliteit, is dat een woord? Integraliteit is toch helemaal geen... En dan ligt ook weer ergens de focus op iets waarvan niemand weet wat het is. Weet je, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van zo'n... vacature. Dit is overigens dan wel weer een zich onderscheidende vacature. Nee. Omdat die zo onduidelijk is. Ja. Maar meestal zijn het allemaal dezelfde termen. Weet je wel, flexibel, gedreven,
mensenmens.
Mensenmens, die hele rimram.
Teamplayer.
Teamplayer, dank je. Hands-on natuurlijk niet te vergeten. Hè. Dus hoe noemen ze dat nou als het... ook een marktconform salaris. Oh ja, dan denk ik ook van, weet je, lekker weinig dan. Hè? Want het is toch gewoon volgens de markt. En al die dingen, die staan allemaal, het is allemaal hetzelfde, 1 grote brei. Ja, dat is wel vrij ernstig, ja.
En check je ook de vacature teksten van de NRC zelf? Ik zag daar best ook...
Soms heel moeilijk voor mij, inderdaad.
Ik heb een paar dingen gezien. Ja. Jullie zoeken bruisende marketeers.
Een bruisende marketeer.
Dan ga je een bad zetten en doe je een bruisterblad.
Bij de Lush, die kun je kopen. Zo dan ook.
En als je dan in marketing zit, dan ben je binnen.
Ben je bruisend. Accountmanagers met een indrukwekkend track record.
Ja.
Dynamische omgeving.
We zijn
en een organisatie
heel
waar je kansen moet pakken.
Kansen moet pakken, ja zeker. Ja.
Ja, dus ja, dan kom je in je krachten staan.
Dan kom je in je krachten. Nee, die stond er niet in.
Ja. Oh. Nou ja, ik zeg dan natuurlijk altijd tegen mensen die of de lezers die me daar met de neus en de haren bij slepen. Ja, NRC moet natuurlijk wel dat soort dingen blijven schrijven. Anders heb ik niks meer om over.
Nee, dat is waar.
Tegen te ageren. Nee, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat is voor mij ook niet leuk. Omdat ik denk, ja, jongens, jullie lezen me niet. Dat is natuurlijk al een steek in mijn hart, dat ze niet lezen. Maar ik denk ook van, ja, dat is niet de NRC die ik dagelijks meemaak. Hè? Het verschil tussen de redactievloer en blijkbaar het personeelsvak... of met wat daarmee te maken heeft van NRC. Of sales of marketing of noem maar op. Dus blijkbaar spreken ze daar een hele andere taal. Wat ik dan dus wel heel jammer vind.
Dat is denk ik wel zo, want veel CEO's, directeuren, maar ook soms medewerkers hebben eigenlijk geen idee wat het people team of HR of hoe je het dan ook noemt, doet. Speelt de taal die het team daarin gebruikt een rol, denk je? Dat wij gewoon met z'n allen veel te vaag zijn, al die vage HR-mensen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, en het is ook best jammer, want volgens mij kunnen wij wel goed uitleggen wat we doen. He, wij hebben natuurlijk ook een heel concreet vak. We maken een krant, we maken een website. Mm-hmm. We maken 2 kranten per dag. En we maken de website elke minuut actueel. Ja. Dat is wat we doen. Meer is het ook niet, hè? Dus we hoeven er ook niet ingewikkeld over te doen. Dit is wat we doen. We leggen dingen uit. We zien dingen in de wereld en we vertellen erover. En we leggen uit wat het zou kunnen betekenen voor jou als abonnee.
Ja.
Nu ben ik al klaar met het uitleggen wat ik doe.
Wij zijn net begonnen dan.
Ja.
We zijn nog bij de employee journey en de onboarding.
We gaan die hele life cycle met je door, hoor.
Ja, maar goed, dus dat is denk ik ook... wat doet personeelszaken? Ik weiger het ook om het HRM te noemen natuurlijk. HR.
Personeel vind ik ook niet.
Personeel vind ik ook een beetje negatief.
Ja, maar goed. Ja,
een soort hiërarchie. We zijn een beetje wars van.
Ja, maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is ook weer typisch Nederlands. Dat we allemaal gelijk zijn. Er zijn geen hiërarchische... Die zijn er natuurlijk wel.
Ja, uiteindelijk is er wel iemand verantwoordelijk.
Natuurlijk is er iemand verantwoordelijk. Degene met wie jij een functioneersgesprek houdt. Dat is je baas. Ik krijg ook heel vaak, het woord baas, ouderwets. Het is helemaal niet ouderwets, het is duidelijk. De onduidelijkheden ontstaan vaak in het Nederlands personeelsbeleid, omdat het niet helemaal helder is wat die baas nou precies... Is het nou mijn baas of niet? Moet ik nou doen wat zij of hij zegt? Ja, dat moet je doen, want zij of hij is degene met wie je functioneersgesprek hebt en die bepaalt wat er in je dossier komt te staan. Ja.
Nou, wij noemen het in bedrijven, wij zitten geen functioneringsgesprek meer, maar we snappen het punt.
Ja. Fijn.
Zullen we even...
Dat voor ons is dat een jeukwoord, Jokke.
Oké. Ja, heel fijn, heel fijn.
Zullen we eens een top 5 doen van de ergste... HR-jeukwoorden.
Ja. Nou, grappig dat je dat vraagt. Kijk, wat ik de ergste jeukwoorden vind... dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo relevant. Hè? Want ik kom spreken op allerlei evenementen... en dan vraag ik juist aan de mensen die mij gevraagd hebben... wat zijn jullie jeukwoorden? Want heel vaak als ze mij vragen... betekent dat ze mij natuurlijk een beetje gebruiken als een soort ijsbreker.
Ja.
Van eigenlijk willen we dit al heel lang tegen elkaar zeggen, maar laten we Japke dat maar zeggen, weet je wel.
En wat hoor je dan zoal om je heen, wat mensen erg vinden?
Nou ja, dan vraag ik dus aan ze, want ik doe dan dus meestal, ja, dat willen ze dan graag, een top 10 hè, van de ergste jeukwoorden binnen dat bedrijf of binnen die branche of noem maar op. En dan vraag ik wil eerst dat jullie inventariseren wat jullie mensen de ergste jeukwoorden vinden. En ja, goed, dan krijg ik dus een top 10 die ik dan dus ga bespreken. Ja. En heel vaak vragen mensen dan natuurlijk... Die denken dan, oh, dat zijn de jeukwoorden die Japke het ergste vindt. Maar dat zijn dus de jeukwoorden die zij het ergste
vindt. Die jij hebt opgehaald bij...
Ja, nou, ophalen is ook een jeukwoord.
Oh, sorry, Japke.
Uitvragen en ophalen.
Uitvragen.
Verschrikkelijk. Maar goed, dit te zeiden. Dat vind ik dan dus inderdaad een heel erg jeukwoord. Maar dus wat mijn... wat ik vind, maakt niet zoveel uit. Maar goed, jullie vragen daar nu naar.
Ja,
hè?
Ja, vinden we leuk.
Ik vind op 5 vind ik proactief. Mensen moeten proactief zijn in zo'n vacature. Dan denk ik, hoezo? Hè? Want ik heb liever dat mensen eerst vooraf even overleggen. Dus je hebt dan mensen die zijn de hele tijd proactief bezig. Dus dat betekent dat ze de hele tijd dingen doen.
Ik zie het nu helemaal voor
dan
me.
Dan is het al gebeurd of zo, weet je. Overleg even.
Unstoppable.
Ja, want je wil eigenlijk helemaal niet dat iedereen maar een beetje proactief dingen gaat lopen doen. Ja, natuurlijk wel de kerntaken waarvoor je bent aangenomen. Maar proactief suggereert zo van... joh, ga jij lekker allemaal dingen doen die jij goed dunkt, weet je wel? Nou, dat heb ik helemaal liever niet. Dus liever even overleggen dan proactief. Op 4, flexibel en dynamisch.
Oh ja, een soort elastiek.
Een beetje zoals die bruisende marketeers. Dat ik denk, hoezo moet je een dynamisch iemand... Wat is dat dan? Iemand die de hele dag...
Dynamisch
heel druk doet.
Heel dynamisch doet. Ja.
Maar ik vind rust juist heel belangrijk ook.
Ja.
Dus rust, nadenken, dan zeg je iets, weet je wel. Dus voor mij is dat juist bedachtzaam. Of dat zou voor mij, ja, niet heet het flexibel en dynamisch. Overigens, flexibel, dat staat ook vaak in vacatures. Flexibel, wat bedoelen ze daar dan mee?
Ja,
dat je dus
precies
24 uur per dag beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld.
Of dat je de ratslag kan.
Dat kan ook nog, hè? Dat je dus een soort...
Spagaat, heel flexibel.
Lichamelijk flexibel. Maar flexibel suggereert dan... daar moet je naar vragen, vind ik. Het betekent dan dat ik elke avond bijvoorbeeld moet overwerken.
Mm-hmm.
Of dat ik elke ochtend om 6 uur beschikbaar moet zijn. Hè? Dus dat is
ja, precies. Wat bedoel je precies daarmee? Ja.
Ja. Op 3 vind ik gedreven.
Oh ja.
Gedreven. Ja, dan is natuurlijk ook de vraag waarin. Gedreven, ja, ik ben heel erg gedreven in dit vak wat ik beoefen in het schrijven van columns of in de eindredactie. Maar als je zo naakt in een vacature gedreven, dan wil ik wel weten waarin die mensen dan gedreven moeten zijn.
Dus als ik zo'n woord gebruik, moet ik toelichten wat ik ermee bedoel.
Nou, of gewoon weglaten. Ik ben sowieso heel erg van de korte vacatures.
Juist.
Gewoon lekker, we zoeken iemand bij die afdeling en die moet dit en dit doen, punt. Gewoon
en
klaar.
Wil je überhaupt ook niet mensen voor de job, voor de baan, die dat heel erg leuk vinden en er enthousiast van worden? Dus die sowieso al gedreven
ja, dat
zijn.
Hoef je eigenlijk ook weer niet bij te zetten eigenlijk. Ik vind ook, er moet ook een salaris in.
Oh ja, absoluut. Ja,
vind ik echt. Anders krijg je daar weer, dan kom je daar en dan blijkt dat je het 3000 euro minder verdient.
Volledig
per maand.
Eens. En het scheelt een hele hoop tijd en ellende aan twee kanten. Dus luisteraars, als je een vacature post, dan zet je daar in ieder geval een salarisbandbreedte in. Als je niet helemaal specifiek kunt zijn, maar een salaris toevoegen is enorm belangrijk.
Echt wel heel fijn. Dus gedreven, ja, hard voor je vak vind ik altijd dan beter. Oh ja, want ik moet ik ook zeggen, wat je dan zou in plaats daarvan, dus proactief. Dat zou ik gewoon eigenlijk helemaal weglaten. Flexibel dynamisch, dat zou ik dan dus alleen gebruiken als erbij staat waarin je flexibel dynamisch. Nou, gedreven waarin, of liever hard voor de zaak. Op 2 komt een hele erge, dan moet ik altijd even heel diep ademhalen voordat ik
uitspreek. Kun je hem uitspreken, moet ik het doen.
Passie.
Ah. Oh, passie. Passie.
Passie.
Ja, iedereen die heeft tegenwoordig een passie, of is op zoek naar zijn passie.
Wat is jouw passie?
Want dan pas kun je echt in je kracht staan.
Ja, ik vind het allemaal heel onsmakelijk. Ik hoop dan altijd dat ik er niet bij ben als al die passie tot ontlading komt ook. Hè. Doe dat lekker.
Hou je passie voor jezelf.
Ja, precies. Ja. En wat is er mis met bijvoorbeeld zeggen dat je energie krijgt van je werk of dat je werk waardevol vindt? Dat vind ik bijvoorbeeld ook al heel belangrijk. Want het personeelsvak, nota bene, een van de functies waar je echt waarde. Waar je elke dag met menselijke waardigheid eigenlijk bezig bent. He, er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet functioneren. Daar moet je een antwoord op vinden. En hoe doe je dat respectvol? He, dus het is echt. Ik vind het dan dus bijna plat of bijna. Ordinair om het over die passie te hebben. He, dus heel veel mensen realiseren zich dat natuurlijk niet. Hè? Want we doen nou alsof die mensen zich dat dan met opzet dat woord gebruiken. Ze gebruiken het woord, want iedereen het gebruikt.
Ja, precies.
Nou, maar dat is het. Hè? Het is kopieergedrag.
Dus, ja, dus ja. Passie.
Ja, soms staan niet eens bewust bij stil.
En dan
nummer
1.
Ja, wacht even. Tromgeroffel.
gebruikt. Nou ja, de nummer 1 hebben we eigenlijk al stiekem besproken. Gewoon HRM.
Ja.
He, dus dat is toch wel gewoon mijn
nummer
1.
Ik ben zo blij dat je dit zegt.
Eigenlijk. Maar ook wel erg mensenmens.
Als je een mensenmens moet zijn als je
met mensen werken, wil ik.
Ja.
Ik wil mensen werken.
Ja, nou ja. Ik denk dat is ook weer heel, heel onschuldig natuurlijk bedoeld. Ik vind het leuk om met mensen te werken. Ja. Anders dan zou je wel dierenarts zijn
geworden. Een robot.
Ja, hè, dus het is ook.
Toen ik jaren geleden studeerde, kan ik mijn allereerste hoorcollege nog herinneren. En toen werd er gevraagd door die professor die vooraan stond, van wie is dit vak gaan studeren omdat hij graag met mensen wilde werken. Nou, er waren heel veel mensen die staken hun hand omhoog zetten. Nou ja, dan kun je net zo goed achter de kassa zitten, want dan kun je ook met mensen werken.
Ja, kun je ook met mensen werken. Ja, maar goed, het is er nogmaals ook weer vaak heel onschuldig bedoeld. Mensen zeggen dat omdat iedereen zegt mensen, mens. Ja. Echt mensen, mens. Hè? En dat is natuurlijk waarvoor ik mensen de ogen probeer te openen, dat die clichés eigenlijk zelden.
Ja, want wat zeg je dan eigenlijk?
Zeggen, hè?
Ja.
Dus waarom ben je dan een mens? Hè? Bijvoorbeeld, ik vind het leuk om me te verdiepen in mensen wat hun drijft. Hè? Ik probeer mensen op de juiste plek te krijgen. Ja. Hè? Dan voel ik me echt voldaan als ik iemand. Die de meest geschikt is voor die functie, om die persoon op die functie te krijgen, die daarin gelukkig is en dat meeste bijdraagt voor het bedrijf.
Ja.
Dat is meer, denk ik, wat mensen bedoelen met mensen. Of ik interesseer me daar ook voor. Ik vind het leuk om met mensen te praten. Wat zou je het liefste willen doen?
Hmm.
Ik, ik vind het ook echt leuk om hun verhaal te horen, bijvoorbeeld. Ja. En misschien is dat mensen.
Precies.
Net.
Dan geeft het meer inhoud.
Ja, precies. Ja. En dan leg je net weer even iets beter uit wat daar dan achter zit. Ja.
En Christel, heb jij nog zo'n woord of zinnetje waar je niet zo goed tegen kan?
Ja, ik vind people are your most important asset. Vind ik verschrikkelijk. Dus dat wel een beetje de link met HR.
Ja.
Dat vind ik een afschuwelijke zin.
Ja. Essence ook.
En dat zie je zo vaak in vacature teksten staan. Of dan hoor je iemand praten over zijn team. En ja, people are our most important asset. Ja. Oh,
krijg je altijd een rilling over je lijf. Ja.
Nou ja, en dat komt natuurlijk wel allemaal uit Amerika.
Ja. Wat is jouw ergste jeukwoord?
Ik heb er één, dat doet altijd echt iets met me. Dat is de chief happiness officer. Oh ja, of de happiness
officer. Gaat iedereen blij maken.
Nou ja, ik denk altijd, doe eens normaal joh. Hoezo is daar iemand verantwoordelijk voor het geluk van iedereen. Volgens mij moet het geluk uit jezelf komen. En heb je een eigen verantwoordelijkheid erin. Dan gaan we iemand aanstellen en die moet dat dan maar gaan bewegen. Alsof één persoon dat in een bedrijf kan gaan doen. En gaat hij dan de slingers ophangen?
Ja.
Of soms is het een receptionist. Soms is het iemand op voor jouw personeelszaken. In het people and culture team. En soms is het een nieuw bedachte rol die eigenlijk nog totaal onduidelijk is naar iedereen.
Ja.
Maar diegene komt de slingers ophangen.
Ja, en het is ook. Ik heb daar ooit een keer een interview over gehouden met Chip de Jong. En dat moet ik even goed nadenken. Volgens mij staat dat interview ook in Hoe vind je zelf dat het gaat? Dus mijn laatste boek. Waarom hij daar zoveel op tegen heeft. Op die term. Happiness officer of überhaupt hè, het werkgeluk. Hè, dat hoorde je een tijdje. Volgens mij is dat nu ook een beetje aan het uitraken. Werkgeluk.
Ja, je ziet het nog wel veel, maar dat is wel een beetje voorbij.
Ja,
de hype is geweest.
Mode, werkgeluk. En waarom is hij daar nou zo op tegen? Want je kunt zeggen, ja joh, wat is toch hartstikke leuk als mensen, als er iemand is die zo zorgt voor zoveel mogelijk werkgeluk. Maar hij zegt, ja, het is heel vaak ten eerste een doekje voor het bloeden. Dat er dus blijkbaar iemand nodig is.
Er is iets mis hier.
Maar ook ten tweede is het natuurlijk stiekem weer een manier om mensen een hoge productiviteit te laten halen. Mm-hmm. Als derde had hij erop tegen dat als je dan niet gelukkig bent, dan ligt het dus aan jou. Hè? Want we hebben een happiness officer. Dus
dan kan ik naar je wijzen.
Ja, precies. Ja. Maar vooral dat onderliggende, dat het addertje onder het gras. Waarom hebben we zo iemand? Ja. Om uiteindelijk natuurlijk om nog meer uit die werknemers te trekken. En dat is natuurlijk een hele sarcastische manier om pessimistische manier om daarnaar te kijken. Maar ik denk wel dat hij een punt heeft daarmee. En je moet altijd achterdochtig zijn als iemand een gratis lunch je aanbiedt. Het bestaat natuurlijk, een gratis lunch bestaat niet, zoals jullie weten. En je moet altijd op je hoede zijn als iemand jou het grootste geluk wil bieden of wil geven. Is ook een beetje Hollands om toch altijd te kijken van maar wat zit er nou achter?
Ja.
En het is helemaal niet erg als mensen daar eerlijk over zijn in een bedrijf. Zeggen van we moeten toch de productiviteit moet omhoog. Dus we hebben Johan gevraagd om jullie zoveel mogelijk leuke dingen te bezorgen. Dat is al heel iets anders.
Ja.
Dan dat je gaat zeggen, chief happiness officer,
voor werkgeluk.
People. Dat is ook weer Amerikaans. En ik denk dat dat bij ons een stuk minder goed werkt.
Hey, wat zou je onze luisteraars, veelal werkzaam dus binnen scale-ups, nog willen zeggen als het gaat om duidelijke taal als laatste?
Nou, dat heel veel mensen zeggen, wat maakt het nou uit hè, hoe we intern praten we intern met elkaar. He, dus wij praten zo met de journey, of hoe noem je dat, de employee journey.
En de value propositions.
Value propositions, maar ook het
employee experience.
De employee experience optimaliseren en dat soort crap.
crap.
En zo praten wij onderling. Maar dat is een misvatting. Hè? Dus, want dit soort taal komt dus naar buiten. Hè? Want iedereen schuift het onder mijn neus. Moet je kijken wat Van de Bron schrijft in zijn vacatures. Of uiteindelijk komt het toch weer in de buitenwereld terecht. En wat ook heel veel mensen vergeten. Iedereen denkt dat haar of zijn collega's precies weten waar iedereen het over heeft.
Mm-hmm.
He, dus je hebt dan dit soort termen, zoals de klantreis, de employee journey en al die andere termen. Heel veel mensen denken, oh, maar wij verstaan er allemaal hetzelfde onder. Dat weten wij allemaal wel wat dat is.
Het is een aanname dat dat zo is.
Ja, want als je gaat vragen, kijk, ik krijg dus al die mensen in mijn Twitter-account. Dus ik krijg die collega's allemaal van, ja, wat is het nou eigenlijk?
En dat hebben wij zelfs, terwijl we toch best al lang in dit vakgebied zitten. Ja. Dan hoor ik een term en denk, hè? Ja. Wat bedoel je dan precies? En zelfs als je het vraagt, wat bedoel je dan precies, kunnen ze het vaak niet eens uitleggen.
Nou, precies.
Maar het is dat ook is het modewoord weer.
Ja. Ja, maar dat is ook wel leuk om een keer een experimentje te houden met je eigen collega's. Zeg
van de dag.
Van wat vind jij nou, wat versta jij nou onder die employee, de optimalisatie van die employee experience, of nou ja, de termen die je dan in je eigen bedrijf gebruikt. En dan vraag je aan 4 verschillende collega's, vraag je wat het is. En heel vaak komen ze daar dan ten eerste helemaal niet uit. Dat is nog het ergste. Of ze komen aan alle 4 met een andere definitie.
4 verschillende dingen, ja.
En dat is wel iets wat, dat irriteert me dan natuurlijk ook een beetje als mensen schamper doen over mijn kweesten voor duidelijke taal. Het is natuurlijk nooit leuk als je kweesten wordt afgezeken. Maar dat ik me echt wel eens afvraag, weet je echt wel hoe slecht het eigenlijk met die kennis van die vaktermen gesteld is? En dat ik heb dan makkelijk praten, want ik ben een journalist. Dus ik heb natuurlijk mijn hele leven altijd mensen geïnterviewd. En maar doorvragen. Wat bedoel je nou? Ja, dat is mijn vak. Maar heel veel mensen doen dat natuurlijk helemaal niet in hun bedrijf. Die gaan niet hun chef of hun leidinggevende lopen lastigvallen. Ja, maar ik snap het nog steeds niet. Dat durven ze gewoon niet. En dan komen ze dus in het DM van Twitter bij mij terecht om te vragen, ja, mijn baas heeft het steeds hier en hier over. Maar wat is het nou eigenlijk?
Ja.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren, dat dat eigenlijk aan de hand is met die taal.
Nee, dat is een hele mooie afsluiting. En als je goed hebt opgelet, dan weet je wat jou morgen te doen staat. Want jij kunt aan je collega gaan vragen, wat bedoel je nou eigenlijk met term X of term Y? En dan zijn we heel benieuwd of jullie op dezelfde uitkomsten komen. Japke, dank je wel.
Heel graag gedaan.
Gesprek. En dank jullie wel ook voor het luisteren. Heb je onze vorige podcast over cultuur met neurowetenschapper Marcia Goddard al geluisterd? Snel doen en tot de volgende keer.